Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Ilham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het Indonesische nieuwsprogramma Vandaag in de Geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië. Het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen, aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 3325 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië en Zuid-Korea breiden zijn samenwerkingspunten voor. Indonesische president Joko Widodo, begeleid door de minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi, zullen een staatsbezoek naar Zuid-Korea op 10 tot en met 11 september doen. In dit bezoek zullen president Joko Widodo en Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in over economische samenwerking versterking bespreken en 6 memorandum van overeenstemming ondertekenen. De 6 memorandum van overeenstemming zijn in wetgeving, economie en handels, menselijke hulpbronnen, ontwikkeling, maritieme veiligheid en milieugebieden. Dit werd door de Oost-Aziatische en Pacifische directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ed Yusuf, in Jakarta gezegd. Het MOU zal worden ondertekend in samenwerking op het wetgevinggebied. Daarna samenwerking op het gebied van immigratie, ten derde economische samenwerking. Dit gaat meer over het houden van een reguliere vergadering op het niveau van de coördinerende minister voor Economie met het Koreaanse ministerie van Handel, Industrie en Energie. Dan zal de vierde MOU een samenwerking zijn op het menselijke potentieel ontwikkelinggebied. De vijfde zal een MOU over samenwerking op het maritieme veiligheidsgebieden. En is het 6e plan om een MOU te hebben tussen Indonesische en Zuid-Koreaanse ministerie van Milieu. Verder zei Edi dat de ondertekening van een memorandum van overeenstemming op het gebied van immigratie het voor Indonesische burgers gemakkelijker zou maken om Zuid-Korea te begaan. Eén daarvan is door de tijd te verkorten en de prijs voor het maken van de visa te verlagen. Het is ook mogelijk dat het memorandum van overeenstemming later wordt ontwikkeld tot een visumvrije faciliteit voor Indonesische staatsburgers die in de toekomst Zuid-Korea zullen bezoeken. Aan de andere kant, aan de zijlijn van zijn staatsbezoek aan Zuid-Korea kreeg president Joko Widodo de gelegenheid om een openbare lezing te geven aan de Hankook Universiteit. Daarna zal de president een ontmoeting hebben met 10 Indonesiërs die in Zuid-Korea werken en 10 Zuid-Koreaanse jongeren met een grote liefde voor Indonesië. Ze promoten de Indonesische cultuur vaak voor de bevolking van Zuid-Korea. We gaan nu naar het volgende nieuws. De minister van Toerisme, Drongarbeid publiek op aan om regionaal buitenland uit te stellen. Minister van Toerisme Arif Yahya riep mensen op om hun reizen naar het buitenland uit te stellen als een poging om de regering te helpen bij het onderdrukken van buitenlandse valuta bij verzwakking van de rupiah. Arif Yahya vrijdag in Jakarta hoopt dat mensen de voorkeur geven aan reizen op verschillende interessante bestemmingen in het land. Het toerisme is volgens Arif Yahya een sector die naar verwachting de economische prestaties zal verbeteren, te midden van de verzwakking van de rupiah-wisselkoers als gevolg van het tekort op de lopende rekening. Deze sector is een van de andere hoofdoplossingen naar het verhogen van de export van producten, het onderdrukken of vervangen van geïmporteerde producten, het verhogen van het binnenlandse componentniveau en het toepassen van B20 biodiesel om de invoer van oliebrandstoffen te komen verminderen. Hij benadrukte dat dit een goede gelegenheid zou zijn om Indonesië op dit moment te verkennen, maar ook om het nationalisme te vergroten zodat er niet veel dollars uitkomen. We gaan verder met het volgende nieuws. Chinese importeurs erkennen de kwaliteit van Balinese mengkosteen. Importeurs uit China erkennen dat de kwaliteit en smaak van mengkosteen uit Bali en nu in de grote vraag van de Chinese gemeenschap is, zodra de grondstof vanaf 2017 rechtstreeks op de markt komt. Een importeur-ondernemer uit Shanghai, China, Richard Zhou in de Pasar Bali zei op vrijdag dat de smaak van mengkosteen van Bali onderscheidt met mengkosteen uit Thailand die al op de markt is in het land. Er wordt gezegd dat aangezien de Balinese mengkosteen bekend is in China, die vraag nu toeneemt. Hij zei dat zijn bedrijf in staat was om 10 tot en met 15 ton Bali mengkosteen per dag te sturen. Volgens Richard Zhou is het naast mengkosteen ook gericht op het implementeren van scores en dranken fruit uit Bali of uit andere steden in Indonesië. Hij moedigde de Chinese overheid aan om geïmporteerde fruit uit Indonesië te openen. We gaan nu naar het laatste nieuws. De minister van Toerisme is optimistisch dat het toeristenbezoeksaantal het doel zal breken. Minister van Toerisme Arif Yahya zei dat de toename van buitenlandse toeristenaankomsten in juli 2018 1,5 miljoen toeristen bereikte. Arif Yahya vrijdag in Jakarta zei dat als het aantal buitenlandse toeristenbezoeken tot het einde van dit jaar op 1,5 miljoen per maand kan worden gehouden, de doelstelling voor dit jaar kan worden gehaald. Dit jaar is het hoogste doel gesteld op 18 miljoen buitenlandse toeristen en een lage doelstelling van 16 miljoen buitenlandse toeristen, terwijl volgend jaar het doel zal toenemen tot 18 miljoen tot en met 20 miljoen buitenlandse toeristen. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Luisteraars, zijn we weer terug in het Indonesische nieuwsprogramma. Een programma die de aantrekkelijke nieuws uit de hele Indonesië presenteert.
Het Indonesische nieuwsprogramma. Unieke en interessante informaties uit sommige gebieden in Indonesië.
Het eerste nieuws kwam uit Sanggau, West-Kalimantan. Sanggau Regenpol had officieel geopend een groot evenement Paraje Pasaka Negeri en Malays Culturele Festival in Sanggau in de voortuin van Surya Negara Palace, 5 september. Dit grootste evenement gepland plaatsvinden van 5 tot en met 8 september, verlevendig door diverse wedstrijden en volksspelen nemen. Het evenement werd voorafgegaan door een ritueel gehouden Paraje Pasaka Negeri, of de stad schoonmaken door het reciteren van Al-Quran rond de stad Sanggau en werd door bijna 1000 mensen gevolgd. Gaarder met de rituele tolak ajong vond plaats in de Kapuas rivier op de voorkant van Surya Negara Sanggau Palace. Deze processie werd uitgevoerd door Raja Sanggau, Pangeran Ratu Surya Negara, Dr. Andes Haji Gusti Arman, MSI, en de oudsten, vergezeld door de Sanggau Regen Paulus Hadi, and andere functionaries zijn. Bij het regeer uit het tolkajungritueel in de Kapos Rivier voerde de entourage van Sangau Regen een reeks rituelen uit van de Tepung Tower voordat zij de poort van Suryanegara Paleis zou betraden. Koning van Sangau, Gusti Pangeran Ratu Suryanegara Arman, sprak zijn waardering uit voor de steunen van Sangau Regenschap, dus het terug kon het jaarlijkse evenement te nemen. Daarnaast is de vermelding Paraje Pasaka Negeri als een culturele erfenis door de centrale overheid. Het volgende nieuws komt van Martapura, Zuid-Kalimantan. De Dayak Paramasan Tribe Society van Banjar Regenschap Zuid-Kalimantan held Aruh Kanal op een grootschalige traditionele ceremonie als een vorm van dankbaarheid voor de overvloedige oogst die ze ontvingen. Het hoofd van het Paramasan Bawah Village, Suwardi in Martapura, zei op maandag dat een grootschalig traditionele festival 9 dagen en 9 nachten werd gehouden sinds het begon op donderdag 27 augustus 2018. Volgens de traditionele leider van Dayak Paramasan werd er een traditionele ceremonie gehouden in Babalai Adak Dayak van Paramasan Bawah Village, Paramasan Subdistrict, bijgewoond door traditionele leiders, lokale overheid en TNI en Polri. Verschillende processies werd gehouden zoals de Babang Sai Dance, gespeeld door een aantal Dayak Paramasan jongeren en vrouwen, evenals de Babalian Dance die werd bijgewoond door Dayaks in de wijk. Het hoofd van de Culture Afdeling van Culture and Tourism Bureau van Banjar Yuwana Karta Abidin zei, Paramasan is een van de gebieden in Banjar dat nog steeds de gewoonten houdt. Het laatste nieuws kwam uit Padang Panjang, West Sumatra. Regionale Bibliotheek Padang Panjang, West Sumatra is nu beschikbaar in een digitaal formaat om het voor mensen gemakkelijker te maken, toegang te krijgen tot de bibliotheekcollectie. Hoofd van de afdeling van Bibliotheek en Archival Library, Yoni Aldo Leopold in Padang Panjang, op woensdag zei dat de dienst werd ook bij gewoon interesse in lezen te verhogen, zodat apparaten niet alleen worden gebruikt voor status-updaten in social media. Digitale bibliotheek kan worden gedownload door Android-gebruikers via Play Store door het trefwoord e-bibliotheek Papa te typen. Om de applicatie te kunnen gebruiken, moeten gebruikers zich eerst registreren of een account aanmaken en een aantal persoonlijke gegevens invullen en foto's van zichzelf uploaden. Zijn partij richt zich erop dat de regionale bibliotheek aanwezig kan zijn als een leercentrum voor de gemeenschap. Hoewel digitale services beschikbaar zijn die overal toegankelijk zijn, worden de activiteiten in de bibliotheek in leven gehouden door het houden van leeractiviteiten voor kinderen en discussie die verband houden met het potentieel van lokale omgeving. Deze inspanningen zijn hij als een stap die het gebied inderdaad waardig is om te worden verklaard als de literatiestad. Dat was het Indonesische nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
We beginnen met de gebeurtenis van de oprichting van het Zuidoost-Azië Defensiepact. Het Zuidoost-Aziatische Defensiepact of Southeast Asia Treaty Organization of SEATO is een internationale organisatie voor collectieve defensie, ondertekend op 8 september 1954 in Manila, Filipijnen. Het formele SEATO Instituut werd gevormd tijdens de overeenkomst met de partner in Bangkok in februari 1955. Deze organisatie werd opgericht om de ontwikkeling van verder communisme in Zuidoost-Azië te blokkeren. Het hoofdkantoor van de organisatie bevindt zich in Bangkok, Thailand. SEATO werd op 30 juni 1977 ontbonden. We gaan verder met de gebeurtenis van 8 september 2004, de dood van Mohammad Yusuf. Mohammad Yusuf is een commandant die het meest geliefd is bij zijn soldaten. Tijdens zijn ambtstermijn als minister van Defensie en Veiligheid van de Republiek Indonesië en commandant van de strijdkrachten, bezocht hij regelmatig de slaapzaal van de soldaten. Een van de beste zonen en voormalig voorzitter van de Supreme Audit Agency, geboren in Kayuara, South Bone, 23 juni 1928, stierf op 76-jarige leeftijd in Makassar door ziekte. Mohammad Yusuf wordt beschouwd als een nationale figuur die enorme diensten heeft in de ontwikkelingsgeschiedenis in Zuid-Sulawesi en in Indonesië. Mohammad Yusuf is een strikte, edelijke, schone en dappere strijder. Het Indonesische volk verloor echt een van de beste zonen en rolmodellen die zich tot het einde van zijn leven aan de natie en de staat bleven toewijden. We beëindigen met de gebeurtenis van Internationale Dag van Alfabetisering. De Internationale Dag van Alfabetisering wordt gevierd op 8 september. Voor het eerst bedacht door de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur of UNESCO, die op 17 november 1965 werd aangekondigd en door alle landen ter wereld wordt gevierd als een beweging waarvan er één erop gericht is het analfabetisme uit te banen. Geletterdheid is het vermogen dat elk mens moet hebben om te communiceren, kennis te vergroten en over te leven. Op nationaal niveau herdenkt Indonesië ook de Internationale Dag van de Alfabetisering. De herdenking van de Internationale Dag van de Alfabetisering zou de basis moeten zijn voor het uitroeien van het analfabetisme in Indonesië. Tot dusver hebben de inspanningen om analfabetisme in Indonesië uit te bannen positieve resultaten opgeleverd. Het Indonesische ministerie van Onderwijs en Cultuur beweert dat in 2005 het percentage analfabeten in Indonesië 9,55% bedroeg. Dit cijfer daalde echter in 2014 tot ongeveer 3,76%. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, in Jakarta.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina Medi in het programma Indonesiako. En de topic voor vandaag editie is reageren op wereldwijde dynamiek, verhogen de overheid importbelasting. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati heeft onlangs de minister van Financiën verordening onderteken. De kwestie van de inkomstbelasting of PPH op geïmporteerde goederen. De reden dat Sri Mulyani de belasting verhoogde was om het tekort op de lopende rekening te beheersen. In een persconferentie op het ministerie van Financiën op woensdag 5 september legde Sri Mulyani uit dat meer dan 1100 en 1147 soorten goederen werden opgehaald in de invoerbelasting. Sri Mulyani verdeelde de drie categorieën goederen en hun redenen. 210 grondstoffenartikelen met PPH-tarieven, 22 namen toe van 7,5% naar 10%.
In begrijpen in deze categorie zijn luxe artikelen zoals volledig opgebouwde auto's en grote motorfietsen. Vervolgens waren er 218 grondstoffenartikelen waarvan de PPH-tarieven voor artikel 22 stegen van 2,5% tot 10%. Goederen die onder deze categorie vallen zijn allemaal consumptiegoederen die al in eigen land kunnen worden geproduceerd, zoals elektronische artikelen, waterdispensers, airconditioners, lampen en dergelijke benodigdheden zoals zeep, shampoo, cosmetica en kookgerei of keukens. 719 grondstoffenartikelen waarvan de PPH-tarieven voor artikel 22 zijn gestegen van 2,5% tot 7,5%. Items in deze categorie zijn bouwmaterialen zoals keramiek, banden, audiovisuele elektronische apparatuur in de vorm van kabels, dozen, luidsprekers en textielproducten zoals overjassen, polo's en bedkleding. Hoewel het PPH-importtarief voor meer dan 1000 consumptiegoederen werd verhoogd, zorgde de Sri Mulyani ervoor dat het besluit diepgaand werd bestudeerd en gecoördineerd met relevante ministeries en instellingen, zoals het Coördinerende Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Industrie, het Ministerie van Handel en het Presidentieel Stafbureau. Sri Mulyani zei verder: importeren is geen slechte zaak. De overheid moet echter de economische groei handhaven, zodat de minister van Financiën verordening wordt gemaakt. Sri Mulyani zei: in de huidige situatie is het gebruik van luxe goederen niet belangrijk voor Indonesië. Zij is meer bezorgd over de stabiliteit van de handelsbalans, zodat de economie stabiel blijft in het licht van de chaotische wereldwijde economische omstandigheden. Ondertussen geloofde de minister van Industrie Erlangga Hartarto, die ook de persconferentie bijwoonde, dat de PPH22 tariefaanpassing een vorm van afstemming was met de nationale industrie. Dit importcontrolebeleid is erop gericht de binnenlandse industriële groei te handhaven, het gebruik van lokale producten te vergroten en de handelsbalans te verbeteren. Bovendien, aldus Erlangga, is het inkomenbelastingtarief van artikel 22 een vooruitbetaling van inkomstenbelasting die kan worden gecrediteerd en kan worden betaald aan het einde van het belastingjaar. Om deze reden zal de verhoging van invoerbelasting de industriesector niet belasten. Productiekosten kunnen worden verlaagd omdat de industrie wordt aangespoord om binnenlandse grondstoffen te gebruiken. De lange termijn impact kan zorgen voor onafhankelijkheid van de nationale industrie. De regeling zal worden opgenomen in de regeling van de minister van Financiën, die van toepassing is volgende week of 7 dagen na ondertekening door de minister van Financiën op woensdag 5 september. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina Medi in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voyenews.id kunt u ook via applicatie RRI Play de kunst downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de prachtige stranden in Lembongan, Bali. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Jungut Batu Strand ligt op het eiland Lembongan, het dorp Jungut Batu, de wijk Nusa Penida, Klungkung, Bali. Jungut Batu Nusa Lembongan heeft een lengte van ongeveer 4,6 kilometer en staat bekend als een toeristische plek met spectaculaire natuurlijke schoonheid. De prachtige natuur en het leven van de lokale bevolking gebruiken nog steeds traditionele methoden in alle aspecten van hun dagelijks leven. waaronder die strand in de zon is om te bezoeken. Het eiland Nusa Lembongan zelf is een beetje anders dan het eiland Bali. Hier is het weer warmer. De zon op het eiland Nusa Lembongan is heter en ook hier regent het zelden. Luisteraars, Jungut Batu Strand op het eiland Nusa Lembongan heeft witte strandstranden. Het heldere en blauwe zeewater maakt de strand charmant. Wordt ook getrakteerd op uitzichten op vissersboten die netjes op het strand staan opgesteld. Dit komt omdat sommige buurtbewoners leven als vissers. Het heuvelachtige gebied met groene bomen strekt zich uit van oost naar west. Vanaf Jungut Batu Nusa Lembongan strand kunt u ook de majesteuze berg Agung op het eiland Bali van een afstand bekijken. De strand produceert ook zeewier. Hier kunt u het proces van het oogsten van zeewier zien. En het meest gedenkwaardige is dat u in het grootste deel van het strand ook kunt genieten van het prachtige panorama van de zonsondergang. Luisteraars, het strand van Jungut Batu Nusa Lembongan is behoorlijk druk. Omdat naast het toerisme, de strand ook wordt gebruikt als een dok voor snelle boten die van Bali naar het eiland Nusa Lembongan komen. Om naar het strand van Jungut Batu Nusa Lembongan te gaan, vanaf de pier van het strand Sanur, kunt u ongeveer 30 tot 45 minuten een boot of speedboot gebruiken. Zodra het mandaat aan het Jungut Batu strand is, hoeft u geen nieuw transport meer te doen. Het strand dat als pier wordt gebruikt ligt aan het grootste deel van de kust, terwijl het gebied dat kan worden gebruikt om te zwemmen of snorkelen in het oosten ligt. Activiteiten die u hier kunt doen zijn zwemmen, snorkelen, zonnebaden, strandbal spelen en vissen. Luisteraars, een aantal herbergen bevinden zich langs het strand, waaronder verschillende luxe resorts die in de heuvel in de buurt van het strand staan. En u kunt kiezen wanneer u op het eiland Nusa Lembongan bent. De kraampjes langs het strand bieden een verscheidenheid aan gerechten, maar het favoriete menu is menu met zeevruchten, omdat het rechtstreeks wordt verkregen van vissers die naar de zee gaan, dus het is nog steeds vers en heerlijk. Beste voorluisteraars, dat was de editie The Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het strand van Jungut Batu in Nusa Lembongan, Bali. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Diversen. Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste VOI-luisteraars, zijn we weer terug met mijn Irham in het programma Diversen. Luisteraars, weet je dat er na de Aziatische Spelen nog steeds veel grote sportevenementen zijn die dit jaar in Indonesië weer worden gehouden? Daarom zal ik in vandaag editie van diverse informatie geven over de vier sportevenementen die na de Aziatische Spelen in 2018 in Indonesië worden gehouden. Dus blijft u met ons alleen op de RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta. Het eerste sportevenement in ASEAN Para Games 2018. ASEAN Para Games 2018 vindt plaats van 6 tot 13 oktober 2018. In tegenstelling tot de Aziatische Spelen zullen alle wedstrijden van Aziatische Para Games 2018 alleen plaatsvinden in het Gelora Bung Karno Main Stadium, Senayan, Jakarta. Er zullen 17 sporten meedoen, namelijk boogschieten, atletiek, badminton, bosia, bouten, shakken, doelbal, judo, veld, kegelen, gewicht heffen, schieten, zwemmen, tafeltennis, volleybal, rolstoelbasketbal, stoelhekwerkwielen en rolstoeltennis. Er zijn 42 landen die hebben deelgenomen aan internationale multisportevenementen, waarbij atleten met verschillende eerste handicaps in Azië betrokken waren. Volgende sportevenementen is de onder 19-20-18 Asian Cup. Die zal plaatsvinden van 18 oktober tot 4 november 2018. De onder 19-20-18 Asian Cup zal worden gehouden in drie stadions, namelijk Gelora Bung Karno Jakarta Main Stadium, Bogor Pakansari Stadium, en Patriot Stadium Bekasi. De onder 19-20-18 Asian Cup wordt betwist door 16 teams die in alle drie de stadions zullen deelnemen. Luisteraars, het derde sportevenement is de 2018 AFF Futsal Cup. Die wordt gehouden op 5 november 2018 in Jakarta. AFF Futsal 2018 is een futsaltoernooi tussen de ASEAN-landen. In dit toernooi trad Indonesië toe tot groep E met Myanmar, Maleisië en Cambodja. Niet alleen 2018 AFF Futsal Cup, 2018 Beach Soccer AFF Cup zal ook worden gehouden in Indonesië. Dit toernooi wordt gehouden op 18 en 24 november 2018 in Bali. In dit Zuidoost-Aziatische toernooi zit Indonesië in dezelfde groep als Maleisië, Thailand, Vietnam en Timor-Leste. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Voor morgen zullen we weer ontmoeten. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Ilham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van de band Alexa. En als de opening luisteren we naar het liedje getiteld Wajahmu Indahkan Duniaku. Veel luisterplezier!
Selalu
Luisteraars, dat was het liedje Wajahmu Indahkan Duniaku door Alexa. Dit liedje is een uitdrukking van iemand die verliefd is. Omdat het gezicht en de glimlach van het idool van het hart zich altijd voorstellen. Luisteraars, Alexa is een muziekgroep die werd opgericht in 2008 en nog steeds actief is. Aanvankelijk had Alexa 5 personeelsleden, totdat uiteindelijk Alexa in het eind van 2012 een trio werd en verliet Aki Singgih als vokaal, Nur Satriatama als gitaar en Fajar Arifan als drum. Luisteraars, nu gaan we luisteren naar het liedje Brighter as One door Alexa. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Brighter as One door Alexa. Alexa, die succes heeft door middel van romantische liedjes, presenteert dit keer een ander thema. Met Engelse teksten heeft het liedje Brighter as One een motiverende boodschap voor zijn luisteraars om zich te verenigen. Omdat er geen berg is die te hoog is of de weg is te ver wanneer ze samen worden gezien. Luisteraars, De band met een fanclub genaamd Alexia heeft verschillende albums en EP's geproduceerd. Zijn eerste album was Alexa in 2008, gevolgd door Alexa Special Edition in 2009, Editie 2 in 2010, Hashtag New Alexa in 2013 en Dulu Kemarin Sekarang in 2015. Over het algemeen is het muziekgenre van Alexa pop. Luisteraars, dat was het programma De Music Hook van Indonesië met de topic The Band Alexa. Als de afsluiting van vandaag editie, luisteren we naar andere twee liedjes van Alexa met de titel Dewi en Jangan Pernah Pergi. Veel luisterplezier en tot volgende editie.
Vanuit Jakarta, RRI Worldienst, de stem van Indonesië. RRI Worldienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Langkahmu bersama denganmu.
De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren. Vanuit Jakarta, RRI Worldnieuws, de stem van Indonesië. RRI Worldnieuws, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldnieuws, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Wonder. the sun goes up, the day has begun. Brightest sky greets hello. There's no reason to feel low. Together we stand, be stronger as one. When we dream, we act, we make it alive. There's no day.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11-57, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.